Radio 1. NTR. Mangiare. Horecaslager Gert-Jan Kiers leert ons in zijn vleesbijbel hoe je kwaliteit herkent, hoe je uitbeent, verdeelt, splitst en bereidt opdat wij beter eten. Olieprofessor Manfred Meeuwig test de betere visconserven. Jona Freud geeft college over steektartaar. En de jongste bediende maakt steektartaar. Uw presentator is Peter Apostel.
Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken, vinden het leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl en hashtag Radio Mangiare. Als u wilt twitteren in 140 tekens, wilt zeggen dat u liefhebber bent van dit programma. Maar inhoudelijke tweets worden nog meer op prijs gesteld. Vragen stellen, bijvoorbeeld aan demoslager, hè? Dat is jouw bijnaam, toch?
Dat is mijn bijnaam, door mijn buurman verzonnen.
Je buurman?
Ja, nadat hij me thuis... Want ik kom vroeger uit Utrecht.
Ja.
En noemden ze hem altijd Jan de Tenteneus. Dat was Utrechts. Jan de Tenteneus?
Nee, wat is Jan de Tenteneus?
Ja, dat was van een liedje.
Oh, oké. Okay.
Dat maakt niet uit. Laten
eigenlijk denk ik nu dat de hele uitzending hierover gaat.
Ja, hoor. En dat is eigenlijk terugvertaald naar Teus. Dus iedereen noemde, toen ik in Amsterdam ging werken, allemaal Teus. En toen ging hij een keer met me mee naar een workshop bij Kaspijkers Academie.
Ja, waar jij gastdocent bent.
Waar ik gastdocent ben. Hij is fotograaf. En hij maakte de foto's. En hij zei, Gert, ik ga jou demoslager noemen. Dus hij heeft het verzonnen.
Oké. Dit verhaal valt niet meer na te vertellen, denk ik. Maar u kunt dit programma ook gewoon naluisteren en dan weet u alles. Gert-Jan Kiers is in de house. Hij is slager, demoslager dus. Hij is docent aan de Kaspijkers Academie. Hij heeft de Vleesbijbel geschreven. Dat is de aanleiding dat hij hier is. En die Vleesbijbel is een indrukwekkend boek. Alles over rund, kalf, varken en lam. Dik boek, kilootje of anderhalf, denk ik, schoon aan de haak.
Het gewicht staat erin, volgens mij.
Oh ja?
Ja, weet niet meer.
Ja. Nou, alles staat erin. Hoe je het snijdt, hè? De snit van vlees. Receptuur staat er natuurlijk in. Wat voor soort vlees je waarvoor gebruikt, enzovoort, enzovoort. Gaan we het zo over hebben. Naast jou zit olie- en azijnman Manfred Meeuwig. We gaan het hebben over visconserven. Bij welk visje uit pot of blik ga jij blozen of loopt het water uit je mond?
Oh, nou, vooral anchovies eigenlijk. Dat vind ik wel erg lekker.
Is dat een beetje
is eigenlijk ook wel lekker. Maar anchovies wel heel erg lekker, vind ik.
Ja, en is dat ook een beetje de koningin onder de visconserven? Of is het luxer dan de rest?
Nou, weet je, bij anchovies heb je wel enorm veel verschillen in. Of je een lekker blikje anchovies hebt of een waardeloos blikje.
Juist.
En dat is enorm veel verschil. En dat lekker is dan ook heel erg lekker. Zeker vergeleken met het waardeloos blik.
Jij gaat ons straks uitleggen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Ja. Naast mij zit mijn steun en toeverlaat, kookboeken vanuit Jona Freud. En zij geeft vandaag een mini-college over steektartaar. En ik kan wel uit de school klappen dat ze daar heel erg tegen opzag. Of opziet misschien nog wel, omdat Gert-Jan Kierste is. Ja. En het staat bekend als een man die toch de waarheid in pacht heeft.
Nou ja, goed, en gewoon al ontzettend lang dag en nacht met vlees in de weer is.
Dus je bent gewoon bang dat je domme dingen gaat zeggen?
Ja, nou, ik heb van tevoren maar even gecheckt gewoon daarom. Nee. Hij gaat me aanvullen, heb ik gezegd.
Hij gaat aanvullen.
Goed ingelezen.
Heel goed. Kijk, iemand die nooit te bang is om dom te zijn is Janneke Kuiper, onze jongste bediende. Die heeft daar zelfs haar sport van gemaakt, Janneke. Nee, jij gaat steektartaar maken. Cruciale vraag, mes of molen?
Ja, ik heb hier een molen staan die een fantastisch ambachtelijke slager uit Amsterdam ons geleend heeft. Voor
Slagerij
vandaag.
De Wit, hè?
Slagerij de Wit. En Joop Braakhekke, ons aller Joop Braakhekke zou ik haast willen zeggen. Wiens jaar dit eigenlijk een beetje is. Omdat na zijn overlijden wij bij Mangiare vaak even stilstaan bij wat vond meneer Braakhekke ervan. Deed het met deze molen in de restaurantelijke garage. Stond deze vastgeschroefd vlak bij de pas. En daar wordt voor iedere steektartaar vers gemalen. Maar niet zoals bij je eigen slager door de gehaktmolen. Het is wel een gehaktmolen, maar met een hele grove plaat. En de slager van Slagerij de Wit heeft mij ook vandaag uitgelegd, Erik Waagmeester, dat bij de slager gaat het vlees 3 keer door de gehaktmolen. Dan krijg je echt een heel fijn maling. En deze bij Le Garage gaat er maar 1 keer doorheen en dan door een grove plaat.
Ja, die laatste filmpje, hè?
Ik zie al wat opwinding bij Gert-Jan Kiers.
3 keer door een molen.
Oh, jezus.
3 keer door een molen, ja.
Dat is alleen voor, ja, voor het gehakt. Maar voor, niet voor de steektartaar, hè. Dat doen ze daar niet. Maar kijk allemaal even op YouTube naar het filmpje van Jo Braakhekken. Want dat is zo leuk.
Met die hele
is dat filmpje dat hij kapot gaat?
Die is niet goed vastgeschroefd. Ja, en daar zien we meteen hoe dat er dan aan toe ging.
En hij blaft dan al zijn personeel af. Ja. En iedereen die staat
heerlijk
besmuikt toe te kijken. Ja, schitterend filmpje is dat. Jij hebt die molen hier staan. Gert-Jan, jij hebt nog op de een of andere manier met Jo Braakhekken hier ooit over gedelibereerd. Over gepraat van hoe gaan we dat doen met die molen, toch?
Nee, volgens mij niet. Ik heb niet zo heel veel met meneer Braakhekken gepraat. Maar als ik praat, ging het niet over steektartaar in ieder geval.
Waar ging het dan over? Vraag
ja,
maar
over, heel vaak over vlees. Ja, toch wel. Ja. En ik heb natuurlijk een keer met in de wereld draai door gezeten met de paardenvlees affaire.
Ja.
Dat hij daar een prachtig paardentoenendootje bakte met een eitje erop. Ja, fantastisch natuurlijk.
Ja. Ja. Nou, in ieder geval hebben we hier die molen staan, maar die gaan we niet gebruiken.
Nee,
hè,
hij blijft hier bij de microfoon. En,
je gaat snijden met
een gevaar.
Mes.
Ik bedoel, mijn ene vinger is net hersteld na het vorige debacle incident hier live op de radio. Ja. En toen sneed ik een kiwi. En vandaag ga ik dus tartaar snijden.
Ja,
dus
ja. Dit zijn uitdagingen. Dit zijn
je hebt ook hele scherpe messen, heb ik gezien.
Ja, niet.
Niet.
Zijn
Nee.
Gert-Jan Kiers heeft net mijn mes gebruikt. Hij heeft ons net een fantastische worst geserveerd. Ja. En hij zei, nou, lekker scherp mes ook. En ik zei nog licht hoopvol en naïef, echt? Maar zo praten slagers met elkaar. Nee, natuurlijk niet. Het is hartstikke bot mes. Dus daar gaat het zo mee gebeuren.
Nou, kortom, dit wordt een uitzending vol uitdagingen. We praten u rond 19:30, dat wil dan zeggen het Radio 1-journaal, ons bij over de toestand in Stockholm, waar vanmiddag een aanslag heeft plaatsgevonden met een vrachtwagen die op een warenhuis in is gereden met alle gevolgen van dien waarschijnlijk een terroristische actie. Om 19:30 horen we daar meer nieuws over. U kunt blijven mailen en u kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare of mangiare@ntr.nl. En alle receptuur die vandaag voorbij komt staat ook op onze website radiomangiare.nl. Gert-Jan Kiers is de gast. Hij is slager, hij is gastdocent aan de Kaspijkers Academie, bekend onder de naam, ik zei het al, de demoslager. En van zijn hand verscheen net de Vleesbijbel, een lijvig boek over vlees, soorten vlees, het snijden van vlees, het bereiden van vlees. Nou ja, alles wat je over vlees, rund, kalf, varken, lam wil weten, staat in dit boek. Ooit, als 18-jarige knaap, slager in de dop, je vader was ook slager, kreeg je het grote gele slagersboek in handen.
Uit 1972.
Ja. Wat voor boek was dat?
Dat was dus eigenlijk een boek net zoals dit. Alleen dan met zwart-wit plaatjes. En nog een beetje oude teksten. Maar ook in die tijd heel compleet.
Dat boek is van grote betekenis geweest voor jou als slager.
Het was mijn basis.
Ja. Ja. Vertel eens waarom dat zo richtinggevend is geweest.
Nou, persoonlijk vind ik altijd dat je een hele brede basis moet hebben om te groeien. Want als je, dan kan je niet groeien.
Mm-hmm.
Maar dat wist ik toen nog niet natuurlijk, want ik zat net op school. En toen kreeg ik dat boek. En dan dacht ik, Jezus, als ik dit allemaal weet, dan ga ik vast heel goed worden. En toen wist ik alles. En toen was ik nog niks.
Want toen ontbrak nog de ervaring.
Toen ontbrak eigenlijk het belangrijkste wat er is, dat is ervaring. En dan ga je pas, nadat je van school komt, dan denk je dat je een mes vast kan houden.
Ja.
Maar dan begint eigenlijk de kennis in de bagagetassen.
Ja.
En dan ga je groeien pas. En niet
maar die, dat gele slagersboek, dat is wel degelijk de basis geweest voor
absoluut
jouw kennis over vlees.
Ja.
Want er waren blijkbaar dingen waar je wel iets van een klok en een klepel, maar wat niet precies klopte. Wat waren de misverstanden waar jij mee leefde als slagersjongen?
Nou, nee, nog niet zo heel veel misverstanden. Want ik wist gewoon nog niet heel veel daarvan.
Nee, maar je liep waarschijnlijk wel mee in je vaders slagerij? Of
nee, mijn vader was bedrijfsleider bij een hele grote varkensslagerij.
Ah, oké. Okay.
En daar liep ik dan in daar deed ik mijn vakantiewerk.
Dus ja, je zag wel wat. Maar
ik zag alles. En ik moet zeggen, dat inspireerde me. Dat fascineerde me. En dat ik wilde eigenlijk ook. Ik wilde niet leren. Ik wilde eigenlijk gewoon werken. Mijn handen gebruiken, geld verdienen.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk het leukste wat er was.
Nu ben je zo langzamerhand helemaal gespecialiseerd. En je schrijft in je boek dat jouw boodschap is, mensen laten zien wat er allemaal komt kijken bij het stukje vlees wat ze kopen. Of dat nou is in de supermarkt, waar je sowieso geen voorstander van bent, of bij de ambachtsman, de slager.
Ja,
wat komt er allemaal bij kijken?
Nou, de bedoeling is van het boek, en waarom ik het ook geschreven heb, het was een verlengstuk van de 1972 gele boek. Transparantie, dat we eigenlijk op nummer 1. Dat ik wilde gewoon aan de mensen laten zien van jongens, we hebben vlees, we hebben dieren en daar zit vlees in. En die bewerking zit eraan vast, die kant kunnen we op. En dat is het, weet je, we hebben het hele dier. En het hele dier willen we ook, moeten we dan ook gewoon eten. In plaats van al die mooie, interessante, tussen haakjes, delen.
En dan bedoel je ossehaas?
Precies.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, waar we heel erg veel euro's per ons voor betalen.
Zoveel, veel te veel.
Veel te veel, terwijl jij zegt, je weet nog niet voor de helft hoeveel lekkere andere stukjes, die zijn misschien veel lekkerder dan.
Precies.
Dan zo'n ossenhaasje.
Ja, ja. Werkvlees is vele malen lekkerder dan.
Werkvlees is vlees met spieren, hè?
Ja, dus spieren die veel gebruikt worden.
Ja, waarom goeie geeft dat eigenlijk? Waarom, ja, precies. Is dat het lekkere vlees is?
Een goede doorbloeding. En dan heb je een andere bereidingswijze nodig, vaak. Ook niet altijd. Andere bereidingswijze nodig. Maar je hebt veel meer smaak.
Ja.
Alleen je moet kouwen.
Ja.
Maar ja, als je niet koudt, heb je geen smaak, zeg ik altijd.
Nee, dus dat hele gladde wat je zo weggehapt.
Als je een blinddoek opdoet en je hebt een tournedo op tafel en je snijdt daar een stukje vanaf en je weet niet wat je op tafel hebt en je steekt in je mond en je bijt twee keer, je hapt het, slikt weg, dan kan niemand jou vertellen wat je in je mond hebt.
Nou, is er een hele volkstam in Nederland die denkt, ja, daar kan je me wel meer vertellen, Gert-Jan Kiers. Ik heb gisteren net €52 uitgegeven met voor Tournado met een roquefort sausje.
Ja.
En ik vond het ontzettend lekker en mals. En er zaten geen zenen in en het hapte zo heerlijk weg. Het glees zo heerlijk weg.
Ja, het grote probleem van het verwarren van mondgevoel en smaak.
Ah.
Dat is het grote. De gast, de consument, verwart dat mondgevoel altijd met smaak. Dus als ik zeg van wat vind jij het lekkerste stukje vlees, dan krijg ik 9 van de 10 keer de Tournado. En als ik dan zeg waarom, ja, het is zacht.
Ja.
En dan zeg ik gewoon, je bent lui. Het is lui om te kouwen.
Precies, want dat is eigenlijk een soort motto ook van jou, toch? Ja. Dat wij Nederlanders vooral schijnen niet te kouwen, hè?
Nee, te lui. Nee, als we een stukje vlees hebben en we gaan dat 4 keer of 5 keer op bijten, dan laten ze staan en zeggen ze, ja, dat sta je is niet te vreten. Nou, zover zijn we.
Het is heel Hollands, begrijp ik.
Ja, heel Hollands, ja.
Maar goed, jij bent ons iets aan het bijbrengen. Heb je het idee dat er eigenlijk vooruitgang in onze kennis van de gewone consument zoals ik zit? Dat we er steeds meer vanaf weten? Of?
Nou, dat is wel meer eraf weten. Dat vind ik wel heel lastig om te zeggen. Want het idee heb ik niet altijd. Het is een samenloop van omstandigheden. We hebben goede opleiding nodig. We hebben goede mensen nodig die het kunnen vertellen. He, dus mensen die ook hun nek uit durven te steken. En dan gaan we de goede kant op. Maar zolang ik nog wel eens slagers hoor zeggen van ik heb hier een Tournado, dat is het lekker stukje vlees, dan haak ik wel een beetje af, hoor.
Weet je, mag ik een ergernis met jou delen?
Ja.
Ik kom regelmatig in dorpen. Ik woon in een provincie, de provincie Friesland. En kom regelmatig in dorpen waar ik echt alleen nog maar in staat ben om volledig gekruid of gemarineerd vlees te kopen.
Ja, vreselijk.
En dat zijn allemaal keurslagers en weet ik veel wat voor slagers, maar allemaal met zo'n chic kroontje erop of een dingetje. Ja. Waarom moeten wij allemaal dat zoute, paprika-achtige spul eten? Ja, je kan bijna niet meer gewoon een stukje vlees kaal krijgen.
Nee, ik zeg heel vaak van als je een toonbank vol gemarineerd vlees hebt, dan heb je wat te verbergen, zeg ik altijd.
Ja, wat dan? Oud vlees?
Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat durf ik ook niet te zeggen. Dat zal ik wel niet. Maar jezus, weet je, als je gewoon een mooi stukje vlees hebt en al die suikers en E-nummers die ze erop smeren, dan word je toch helemaal doodziek van, man.
Maar het is wel schering en inslag. Ja. Er is bijna geen gewone ambachtslager meer die het zo doet zoals ik van vroeger gewend ben.
Ik heb wel eens voorgesteld aan slagers, want ik schrijf ook artikelen voor een vleesmagazine. Ik heb wel eens aan slagers, die worden door slagers gelezen natuurlijk. Heb ik wel eens voorgesteld van jongens, als je nou een toonbank hebt, kan me niet schelen wat je in de toonbank doet. Dat moet je zelf weten. Hou een hoekje apart en doe daar de vergeten delen op. Doe dat nou een keer.
Ja.
Doe een hoekje met vergeten delen. En welke
delen heb je het dan over?
Longhaas, middenrif, dat soort dingen.
Ja.
En ik zeg, wees ook niet bang om te laten proeven. Want ze denken natuurlijk, ja, dat kost geld. Maar bak het op een bordje in de winkel en laat het mensen proeven. Ja. Laat mensen nou bewust worden dat er gewoon veel meer is dan die ossehaas.
Ja.
Maar
ja.
Dat is gewoon belangrijk. Als ze dat niet apart op een bordje neerleggen, wat doen ze er dan mee? Want het zit aan het beest.
Dus ja, ja, ik denk 9 van de 10 slagen ze. Misschien is het nu wat minder geworden, omdat het toch aardig gepromoot wordt. Maar ik denk dat de longhaas gewoon door de gehakt of totaal gaat. Ja, ja. Ja, ja. Middenrif, zo en zo. Ja. Ik ken er niet zo heel veel mee.
Jammer, hè?
Eigenlijk zijn we totaal geconditioneerd op min of meer kant-en-klaar, hapklaar vlees. Hè?
Ja.
Kant-en-klaar stukje vlees. Of dat nou uit de supermarkt komt of het komt bij de slager vandaan. Het moet kant-en-klaar zijn. Jouw boek is, ja, misschien wil je dat niet hardop zeggen, maar dat is eigenlijk een pleidooi tegen supermarktvlees.
Ja, ik moet wel een paar dingen rechtzetten. Want ik geloof dat anders krijg ik natuurlijk al die supermarkt achter me aan. Dat is niet meer. Dan maak ik intensief ook geen reet ook. Maar,
oké, spreek vrij uit. Nee, maar dan praten we daarna wel over welke rechtszaken je in je broek hebt hangen.
Nee, maar ik zeg altijd, het gaat niet. Ik ga niet zeggen dat supermarkt slecht vlees heeft. Want er zijn gewoon geen. Bijna geen zaken meer die slecht vlees verkopen.
Echt slecht vlees.
Want dat kan gewoon niet.
Want het wordt gekeurd.
Ja, dat is bijna onmogelijk. Alleen de keuze voor het vlees. En soms kiezen ze voor het goedkopere in plaats van het duurdere. Weet je, dat zit er wel in. Maar wat ik belangrijk vind is dat een consument een stukje vlees koopt in een winkel waar ze advies krijgt, waar ze netjes gehandeld wordt. En dat ze denkt van hier wil ik volgende keer weer terugkomen. En dat ze bij een winkel komt en zegt van ik wil dat en dat. Weet je, dat is heel onbekend. Ik wil bijvoorbeeld, ik kom binnen en ik zeg ik wil longhaas. En de slager zegt, dat heb ik. En ik denk, wacht even, dan ben je spek kopen, toch?
Ja, ja.
Althans, longhaas kopen. Niet spek kopen, maar longhaas kopen. Maar en je kan ook zeggen, de slager kan ook zeggen, nou, sorry mevrouw, ik heb het vandaag niet, maar ik ga het voor u bestellen.
Ja.
Dat is ook heel goed. En we hebben nog steeds een heel klein afdelingje of percentage slagers die zegt van, longhaas?
Ja.
Ja, en dan moet je, zeg ik altijd, dan moet je wegwezen. Weet je?
Dan is het eigenlijk geen goede vakboer.
Nee, dan moet je even naar een andere gaan, zeg ik altijd.
Ja. Dus een slager kan zich eigenlijk onderscheiden door gewoon veel meer service te bieden, veel meer kennis aan te bieden.
Tuurlijk.
En toch, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, krijg ik de indruk dat mensen ontzettend voor gemak gaan en gewoon zo'n bakkie met zo'n met zo'n maandverbandje uit de schappen van de supermarkt.
Zo lekker onpersoonlijk, zo'n bakje vlees pakken, weet je? En dan
wat ook niet op een dier lijkt natuurlijk.
Flikker je het op de cornflakes en een bier. Gezellig, leuk.
Ja. Ja.
Nee, dat gebeurt. Ja. Het liefst op de knieën door de supermarkt, zeg ik altijd.
Op de knieën door de supermarkt?
Ja, voor de koopjes.
Oh! Wat ik een heel leuk onderdeel vind in jouw boek is het onderwerp de snit.
Ja.
Hoe wordt het vlees gesneden? Is in elk land eigenlijk, elke regio is dat anders, hè?
Ja, nou ja, we hebben in andere landen die houden andere snit aan. Ja. Alle delen zijn hetzelfde, want we hebben geen andere koeien daar die ingewikkeld in elkaar zitten.
Een koe is een koe.
Alleen de manier van uitsnijden en manier van uitbenen wil nog wel eens veranderen.
Nou, noem eens een verschil bijvoorbeeld tussen de Hollandse manier en laten we zeggen de Amerikaanse.
Bijvoorbeeld, we hebben in principe als ik. Dat is een beetje een technisch verhaal. Als ik de platte bil en het staartstuk eraf haal, bijvoorbeeld. Dat is vrij Hollands. En in Engeland of Amerika, dan snijden ze die rump. Dat zit weer achter de platte bil. Dat staat allemaal in mijn boek, gelukkig. Ja. En die snijden ze dan met staartstuk erbij.
Rumpsteaks.
Ja, precies. Maar dan zit het staartstuk weer. Dat doen ze af en toe in Nederland ook wel. Maar zit het staartstuk weer op de rump. Plus, ze verdelen hem zo dat ik een stukje van het spierstuk heb ik. Over, eigenlijk een lapje. Dat is en dat is de oeh, nou ben ik hem even kwijt, zeg.
Oeh, Jona, spring bij. Je hebt de hele Bijbel uit je hoofd.
Nee, ik ga hem zo vertellen. Dat is de. Ik weet niet meer. Jezus.
Ja, dat kan je ook hebben gewoon. Ja, maar dat kan een demoslager ook hebben. Even een witje.
Geconfronteerd met mijn eigen falen.
Ja, dat geeft niks.
Ik kom er zo meteen op. Dat is het stukje. Er zit een stukje spierstuk in. Het spierstuk en dikke plaat. De kogel, spierstuk en de dikke plaat. En dat is een. Dat hebben we benoemd. Bij de speciale snitten staat dat.
De speciale. Nou, Jona, die gaat het nu opzoeken. Het is een beetje het programma 2 voor 12 wat we nu gaan doen. Jij gaat het opzoeken, ik laat een klok in beeld.
Heeft het ook een reden dan dat die Amerikanen dat anders snijden?
Het is de manier van uitbenen.
Het is niet zo dat het een reden heeft dat het dan dat je beter kan barbecue worden.
Nee, maar het is echt de manier van uitbenen. Zoals vorige maand was ik in Nieuw-Zeeland en Australië. En dan doen ze het ook weer anders. Hangend uitbenen en dat is allemaal anders.
Je bent heel specifiek over rundkalf, varken en lam. Maar bijvoorbeeld de geit, Die benoem je niet. Je schrijft dat ook eigenlijk. Hè? Je schrijft van de geit en het paard.
En paard niet.
Beschrijf ik niet, want dat vlees is eigenlijk niet populair genoeg in Nederland. Daar komt het toch gewoon op neer?
Ja.
Ik dacht dat die geit wel een soort revival had met geitenbokjes. Of is dat dan nog steeds alleen maar in specialistische kringen?
Ja, nou ja, het verhaal van de geitenbokjes is natuurlijk duidelijk. Hè? Ik bedoel, het slachten kost eigenlijk te veel. Dus gaan ze lekker met z'n allen het wagentje in naar het buitenland.
Ja.
Terwijl ze gewoon.
Daar worden geitenbokjes, de mannen, ja. Dus die worden daar wel gegeten.
Ja. Ja, precies, maar ja, daar zit natuurlijk wel een hoge vervoer en lang vervoer aan vast. Dus dat is ook heel negatief eigenlijk. Dus we zouden het eigenlijk allemaal moeten eten. Ja, het probleem met geit is dat de opbrengst van geit niet zo heel veel is. Dus nee. Dat is echt een specialistisch iets.
En dat zijn wel slagers natuurlijk die dat doen, net zoals paardenvlees.
Ja.
Maar jij dacht van, nou, ik ga me specifiek richten op dat wat de Nederlandse consument het meeste eet.
Precies. Ik heb daar, dat is specifiek mijn doel geweest.
Ja.
En wees eerlijk, in het grote gele boek van 1972 stond ook geen geit.
Dus. Je bent toch nog weer even terug in de oude tijd. Wat ik ook opmerkelijk vond, is dat je vrij uitgesproken bent over het rijpen van vlees.
Ja.
Dus ik ben in allerlei toprestaurants geweest waar ik echt een eindeloos geouwehoer heb aangehoord over het rijpen van vlees. Wat dan onder bepaalde omstandigheden tot 7 maanden gerijpt wordt. En dan verkrijgt het een smaak die zeldzaam is en heel bijzonder.
Ja.
En je haalt dat in één pennenstreek, haal je dat onderuit te zeggen, jongens, hou ermee op, dat is allemaal gezeur, leg me dat eens uit.
Ja, voor mij is het heel simpel. Als je vlees gaat rijpen, de grootste verandering van vlees is tussen de 2 en 4 weken. Dan heb je de grootste verandering in dat vlees.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je dan niet langer kan rijpen. Natuurlijk, maar als je 8 maanden wil rijpen, moet je dat gewoon lekker doen. Maar ik zeg heel duidelijk, als je droog vlees wil eten, moet je droog vlees kopen. Dat is veel goedkoper namelijk. Weet je?
En je bedoelt dan gewoon vlees wat van nature al droog is?
Want wat gebeurt er? Je gaat alleen maar meer indrogen en meer indrogen.
Maar dat doet men voor een heel specifieke smaak, denk ik.
Maar die smaak wordt niet meer.
Nee?
Nee.
Heb jij hier ervaring mee, Manfred Meeuwig? Want je bent ook kok geweest natuurlijk.
Nee.
Of je bent nog kok, want dat ben je. Nee?
Nee hoor.
Jij ging niks laten rijpen?
Nee, dat was
behalve jezelf?
In mij, waar ik kookte, dat speelde dat totaal geen rol. Dat is toch iets van de laatste tijd, volgens mij.
Nou ja, ik probeer daar wel eens doorheen te komen. Door van, wat is dan een mode, trend, hype?
Nou ja, hij zegt, het wordt niet smaakvoller. Maar als het water eruit dampt, heb je natuurlijk uiteindelijk meer smaak.
Concentreren
op
smaak.
Op een gegeven moment heb je
dat is heel weinig.
De 8 maanden heb je, na 2 maanden heb je niks meer.
Het levert niks meer op.
Dus krijg je alleen maar een hele dikke, droge indroograndrand.
Dus het is een beetje een cult.
Ja, precies. Weet je, het is. Ik erger me er ook wel eens aan. Weet je, dan hebben ze dat Rubia Calicia, dat Spaans rund, dat is 8 tot 12 maanden oud. En dat, kijk, als een koe 8 jaar tot 12 jaar oud. Als een koe 8 tot 12 jaar eet, dan noem ik dat heel. Dan heeft hij heel complex vet. Dus hij heeft 8 jaar lang of 12 jaar lang vet gekweekt.
Ja.
En ik heb het wel eens gerijpt. Ik heb het wel eens binnen gehad. En ik heb het wel eens 4 weken in mijn rijpkast gehad. En het was gewoon niet te vreten. Het vlees was aardig. Maar ook nog niet dat ik denk van jezus, weet je. Na 4 weken. Maar het vet. Het vet was ranzen.
Ja.
En dan lees ik dat heel veel chefs dat delicaat vinden. Ja, sorry.
Ja.
Vind ik echt niet kunnen.
Hoe is jouw verhouding sowieso met chefs? Met supermarkten heb ik wel een idee.
Goed.
Maar ja, goed.
Ja,
want jij levert natuurlijk ook aan toprestaurants.
Ja, ja, ja.
Overal, hè, want je bent bedrijfsleider van een hele grote vleesleverancier.
Ja.
Grote slager voor onder andere de horeca.
Ja, precies.
Dus je bent permanent in gesprek met de chefs.
Ja, ja. Nee, maar dat gaat goed. Dat komt ook omdat je wat bekender wordt. Dus dan nemen ze al gauw wat van je aan.
Ja.
Maar ik heb ook wel chefs gehad die zeggen gewoon vergeet, je hebt geen verstand van vlees. Ik zei oké. Ik zit er ook pas een jaar of 30 in. Dus.
Valt heel erg mee.
Maar er zijn allerlei modes in het vlees, hè? Dus je loopt toch de hele tijd tegen je grens aan, wat dat betreft.
Nou ja, en chefs dagen mij uit over overbereidingen. Dat vind ik dan wel heel erg leuk.
Ja.
Dus daar leer ik weer heel veel van.
Ja, ja. Kok worden is heel erg hip, maar schrijf je, het zou zo fijn zijn als er ook mensen slager willen worden.
Oh, heerlijk, man. Ja. Maar je ziet het, hè? Doe je tv maar aan. Dan zie je een kok. En dan
je ziet een kok.
Met 3000 armbandjes om zijn
met een bandana
om
zijn hoofd.
En een slager, dat zien we niet. Kijk maar naar 24 Kitchen of zo. Het is allemaal op koken gericht. Maar het zou zo mooi zijn als ze vlees bereiden. En dan, al zal het maar een minuutje zijn, of 2 minuutjes... Wat info over het vlees.
Ja.
Weet je? Dat vinden ik heb het idee dat mensen dat heel erg leuk vinden namelijk.
Ja, omdat dat de basis is van...
Dat is de basis, daar begin je mee. Dus eigenlijk gaan ze koken met iets wat niemand weet wat vandaan komt.
Ja.
Hebben ze een heel mooi gerecht, alleen de basis ontbreekt.
Wat ik wel grappig vind is dat je in je boek ook zegt van ja, dit... is ook een boek voor flexitariërs. Terwijl er dus een soort mode op gang is gekomen, of een instelling, hoe je het ook wil noemen, een trend, dat mensen minder vlees gaan eten.
Ja.
Dat ze dan wel zoeken naar heel mooi vlees. Ik denk dat bijna iedereen daar wel ongeveer op een bepaalde manier mee bezig is.
Zeker.
En jij zegt, dit boek, een boek, de Vleesbijbel notabene, is eigenlijk heel geschikt voor flexitariërs. Leg dat eens uit.
Ja, nou ja, het is flexitariërs die doet bewust vlees eten. Dus minder vlees eten, betere kwaliteit. En in mijn boek staat gewoon, daar staat gewoon alles in. Dus wat hij dan kan eten. Maar wat ik ook belangrijk vind, is gewoon van het hele dier. Mm-hmm. Dus niet die bekende delen, maar en dat kan je er allemaal uithalen. Dus ze kunnen hier heel veel kennis mee opdoen. En dat kunnen ze perfect inpassen in hun eetgedrag, in hun vleeseetgedrag. Ja.
Niet onbelangrijk is dat je binnenkwam met een ongelooflijke lekkere delicatessen.
Ja, ossenworst.
Ossenworst kwam je mee binnen. Ja. Ja, ik bedoel, je bent een aardige vent. Maar dat je met die ossenworst binnenkwam, daar werd ik echt heel gelukkig van.
Ja, dat is Amsterdams, hè? Dus dat kon niet uitblijven.
Dat kon niet missen.
Kon niet missen.
Wat is het succes of wat is het geheim van jouw ossenworst? Hij heeft veel smaak.
Ja, iets hoger in de peper zit hij.
Iets hoger in de peper, juist. Ja. En hoe heb je hem gesneden? Hoe is die gemaakt? Wordt dat gedaan met de molen?
Ja, een gehaktmolen. Ja.
Helemaal.
Dus die gaan we niet hakken. Want dan 200 kilo ossenworst hakken in de week wordt lastig.
Ja.
Dus nee, dat is in de molen. Ja.
Ja.
Ja. En een beetje vet erin. Want vet, weet je, ik zie hem wel eens heel erg blauw. Dat noemen we wel eens als heel mager. Dan noem ik hem heel erg blauw. En dat vind ik hem niet zo lekker.
Nee.
Maar hij moet wel wat een beetje vet hebben.
En niet gerookt, Levi, heb je
mee? Die had ik ook mee kunnen nemen.
Had je ook mee kunnen nemen. Vind je ook lekker.
Ik heb een keuze gemaakt.
Dit is een hele...
Ik heb nu een os, waarom ik hem deze meegenomen heb, is dat we eigenlijk van deze osworst met een heel slim trucje ook nog een steektaart kunnen maken.
Oh, je dacht
dat
als...
voor restaurants.
Mocht het fout gaan. Yo, die meisjes die sidderen. Ondertussen gaan wij gaan naar het Radio 1 Journaal. Jan van der Putten zit klaar om ons een update te geven van het nieuws over Stockholm.
NPO Radio 1.
Er is nog niet heel veel te melden. Er zijn nog geen doorbraken of zo. Even een paar dingetjes. De politie van Stockholm zegt dat ze op dit moment 2 mensen ondervragen over die aanslag. Het is ondervragen. Het zijn niet per se verdachten, zegt de politie. En ze zijn nog op zoek naar een man met een capuchon. De politie heeft foto's verspreid van een man in een groene jas die zijn capuchon op heeft en die is gezien vanmiddag op de plek van de aanslag. Maar het is ook niet duidelijk of dat nou een verdachte is. De rest van de tijd rijden er geen treinen en metro's meer in Stockholm. Dat heeft de Zweedse spoormaatschappij bekendgemaakt. En het gevolg daarvan is dat heel veel mensen niet naar huis kunnen. Die zitten ergens vast in een restaurant. En in Stockholm zijn daarom 5 opvangplaatsen geopend waar die mensen terecht kunnen. Dat ze de nacht daardoor kunnen doorbrengen. En wanneer die beperkende maatregelen dan weer worden opgeheven, dat is nog niet bekend. En dat zijn de laatste feiten hierover.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord is een ongeluk gebeurd. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 3 kilometer. Dat kost je een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat 5 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Oh, dit
smaakt is het programma Mangiare. En u hoort nu het stemgeluid van Gert-Jan Kiers. Demoslager, die krijgt een bordje vis voorgezet. En dat levert weer hele nieuwe beelden op. Het is goed dat er geen camera bij staat. Maar hij heeft beloofd dat hij meedoet. Ja, dat kan wel, Gert-Jan. Out of the box denken. Gewoon aan de vis gaan. Manfred Meeuwig is de veroorzaker van dit alles. Want hij is onze olie- en azijnman. En hij weet alles over conserven. Ingemaakte mooie spullen. Of dat nou olijven zijn. Of groenten. En in dit geval vis gaan we het over hebben met hem. En straks komen Jona Voigt en Janneke Kuiper ook nog aan de beurt. En die gaan een college steek tartaar geven. Ik hou mijn hart vast. Want demoslager Gert-Jan Kiers weet natuurlijk eigenlijk alles. Dus we gaan eens even afwachten hoe dat allemaal valt. Maar eerst eens even die conserve. Manfred Meeuwig. Je bent van Manfred Meeuwig, Meeuwig Olie en Azijn. Je bent vaste expert en proever in dit programma. Daar zijn we sowieso heel blij mee. En vandaag verblijden wij ons met een verhaal over visconserven. En bij visconserven denk ik meteen, gaat dat dan over alle soorten vis? Want gaan alle soorten vis in een blikje? Of is dat niet zo?
Nou, ik denk dat vooral goedkope vis in een blikje ging. En vis die ook, bijvoorbeeld vis zoals sardine en anchovies, ging en gaat in een blikje, omdat die in een hele kort seizoen gevist wordt.
Juist. Hè? En dan moet je het
en
dan moet
dan
je het
dus bewaard
houden.
Moet worden. Ja. En zeker vroeger was dat natuurlijk een probleem. Dus deden ze het in een blikje. Dat was natuurlijk een ideale oplossing. Dus ik denk dat het inderdaad sardine en anchovies, die zijn echt seizoensvissen. Nee. Dus die, ja, daar ligt het denk ik aan.
Jij hebt je voor dit onderzoek ga je beperken tot drie. Zijn dat de drie meest gewilde of succesvolle vissoorten?
Dan ja, die laten zich heel goed inblikken en daar kan je ook heel veel mee doen.
Tonijn, sardines en anchovies.
En anchovies, ja. Ja. Maar die hebben natuurlijk een heel, die hebben een enorm verschil. Er is een enorm verschil tussen die drie.
Ja.
Want het grappige is natuurlijk dat een anchovis weliswaar in blik zit, maar rauw is in feite. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Een rauwe vis in blik. En die andere, sardine en tonijn, die zijn natuurlijk gaar. En
die zijn gekookt van
feitelijk
tevoren.
Twee keer gegaard.
Dus gegaard met het kookproces en daarna gegaard in de olie? Of in
Ja, want die zijn eerst gegaard. Ze worden zelfs eerst gesneden, zoals tonijn wordt eerst gesneden. Of in lange repen, in loins en dan en in plakken. He, dus in twee manieren, twee soorten sniet eigenlijk van, ja. van de tonijn. Wat je wil, of je mooie lange stukken wil of stukjes voor in een blik. En die stukken worden gegaard. Bij tonijn in water en bij sardine in worden die gefrituurd, één voor één. En dan lekken ze uit. En dan worden ze, heb ik ook gezien bij Ortiz in Noord-Spanje.
Dat zit, is een beroemde.
Ja, een heel beroemde.
Visconserve.
In Galicië, in Noord-Spanje. Waar vrouwen, het zijn dus allemaal vrouwen die daar zitten met van die kapjes op. Met van die rekken, stukjes vis, stukjes tonijn. En allemaal blikjes voor zich. Die dan die blikjes vullen als een puzzeltje werken met stukjes tonijn. Die gekookt zijn. En die worden daarna gevuld met olijfolie.
Ja.
En gesloten natuurlijk. En dan gaan ze nog in een autoclaaf. Dus die worden twee keer gegaard.
Wat is een autoclaaf?
Autoclaaf is een apparaat waar gesloten blikken in gesteriliseerd worden.
Ah, oké.
Okay. Dat is een minuut of 60.
Hoogdruk.
Worden die, sorry, onder hoogdruk. En dan heb je
om het helemaal schoon te maken, het proces.
Ja. En daarna moeten ze dan nog, sorry dat ik doorpraat, daarna blijven ze nog 40 dagen in quarantaine. Om dan te checken of het helemaal goed is gegaan. En er wordt daarna gecontroleerd. En het schijnt ook dat die vis in die 40 dagen tot rust komt. Die heeft dus ongelooflijk op zijn donder gehad door die enorme warmte. Hè, en dat al het gedoe. En dat die tot rust komt, dat die smaken tot rust komen. En dat die dan pas verkocht wordt. En dat geldt voor de tonijn en voor de sardines.
Als we het dan even over die anchovis hebben. Hè. Ik word betaald in dit programma om domme vragen te stellen. Ja. Dus ik ga dat ook gewoon doen. Lijkt dat dan een beetje eigenlijk op wat je ook ziet in ceviche? Je gaat iets rauw.
Dit is gepekeld.
Nou, dat is dan.
Nee, want je hebt dus bij anchovis heb je eigenlijk twee bereidingen.
Ja?
Of in zuur. Wat dan bocarones heet in het Spaans.
Maar dat is dan toch een soort vergelijkbaar
proces?
Dat is een ceviche-proces.
Dat is een gangsproces.
Dan krijg je zo'n wit visje.
Ja.
Wat zo zuur smaakt.
Ja.
Bocarones heet dat gewoon. En dat is hetzelfde anchovisfiletje wat ze in zout stoppen. En dat gaat 6 maanden in zout. In een vat onder gewicht wordt het bewaard. En daarna uit het zout gespoeld. En daarna gefileerd, velletje eraf. En daarna in een blikje of in een potje, olie erop en onder vacuüm, zodat er helemaal geen lucht meer bij komt. En dan bewaard. En dat wordt dus niet gegaard.
En gaat dat helemaal ook niet de autoclave in die blikjes?
Nee. Nee, dat is dus rauw. En daarom staat het dus ook bij goede merken, zoals natuurlijk weer onze Ortiz bijvoorbeeld, die wij hebben. Daar staat op dat het een semi-conserve is, die dus ook gekoeld bewaard moet worden. En die moet niet gekoeld bewaard worden omdat die anders zou bederven. Want het is natuurlijk en gigantisch gezout. En in olie en in blik. Dus je zou zeggen, nog meer?
Nee, ja.
Maar het blijkt dus dat zout van dat pekelen, dat zit in die anchovisfilet. En dat pekelen, dat proces van pekelen gaat door in dat blikje. Dus die structuur van die vis wordt slechter. Daarom heeft een anchovisblikje maar een houdbaarheid van een jaar. Terwijl dus de tonijn en de sardine hebben wel 9 tot 10 jaar houdbaarheid.
Dus dat is een soort narijpingsproces waar je het dan over hebt.
Maar dan wordt het dus niet beter van, maar slechter.
Juist.
Vandaar ook dat waarschijnlijk blikjes die heel lang in de supermarkt liggen of ergens op een plankje in een winkel, dat die heel bremzout en heel droog worden. Want dan is dat echt dat proces van het zout in die filet, dat gaat door.
Even over die tonijn.
En als je het in de koelkast hebt, gaat dat proces langzamer. Dus je moet het in de koelkast bewaren.
Dat gaat over ansjovis. Ja. Die tonijn, hè? Dan zie je heel vaak een blikje met zo'n dolfijn erop. En dan moet je heel blij worden. Tenminste, zo heb ik het ongeveer geleerd.
Nou ja, kijk, je hebt twee soorten tonijnen die ze inblikken. Als het goed is, heb je een Bonito del Norte. Dat zijn kleinere tonijntjes die ze in boven Spanje in de zee daar vangen. En die ze met een hengel en een klein bootje
lijn gevangen.
Dat, die één voor één, uno a uno.
Zie.
Die worden aan land gebracht. Vers. Weliswaar in ijs, maar vers. En dan ook meteen verwerkt in het blikje. En je kan ook met hele grote schepen naar de oceaan varen. En dan met enorme netten hele grote tonijnen. Bijvoorbeeld yellowfin tonijnen vangen. En daar vangen ze ook dolfijnen bij. En ook alle andere vis natuurlijk.
Die allemaal te lijden hebben. Precies.
Ja, dat wil je natuurlijk allemaal niet. Daarbij wordt die tonijn dan bevroren op die schepen. Want die zijn natuurlijk weken van huis. Ja. Dus die komt bevroren aan land en wordt dan ontdooid. En dan pas in een blikje gestopt. Dus dat is een gewone tonijn, yellowfin bijvoorbeeld.
En hoe zie je dat als gewone consument?
Dat staat op het blikje. En je ziet ook, we hebben hier voor ons. Dat Bonito del Norte heb jij dus in het middelste vakje. Ja. Dat een hele lichte,
gekleurde
vis is.
Om mij te kwellen, en met jullie ook zie ik, hebben we allemaal een mes gekregen, maar geen vork.
Ja. Ja,
ik denk dat de charmante assistente nu gewoon denkt dat we met de vingers in de vis gaan zitten. Ik bedoel, er zijn grenzen. Oh ja, ik heb toch nog een heel belangrijke vraag. Olie, water.
Ja.
Zonnebloemolie, olijfolie, water.
Ja, allemaal verschillende dingen. Dus wat ik zei dus dat die sardine en tonijn wordt beter naarmate die ouder wordt. Je hebt ook sommige blikjes, daar staat zelfs het vangstjaar op. Hè. Hier staat bijvoorbeeld Costera 2015, dus die is in 2015 gevangen.
Ja.
Maar we hebben hier zelfs een blikje sardientjes. Een heel chic blikje sardientjes. Een Perle de Dieu.
Oh ja.
Uit 2012. En er is dus mogelijk om die sardientjes 10 jaar te bewaren. En die zijn dus mensen die in hun kelder een collectie hebben van sardientjes in blik. Die ze ieder half jaar omdraaien. Omdat die steeds lekkerder wordt. Steeds
als een goede wijn.
Een soort van wijnkelder.
Ja, en er wordt steeds meer onkteu, heet dat, hè, op zijn Frans. Hè, dat klinkt een beetje chic. Een beetje zalvig en zacht. Steeds lekkerder.
En maar heb jij ook zo'n proefrij gehad? Nee,
eerlijk gezegd niet.
Want dit klinkt mij als heel specialistisch.
Ja, dat is ook allemaal, maar dat is ook leuk.
Het zijn gewoon drie nuffige oude mannen die dat doen.
Nou, maar je kan je voorstellen dat visje in die olie, in die kelder, dat steeds zachter en steeds lekkerder wordt. Ja. Want die olie wordt niet ranzig, omdat er geen zuurstof bij is.
Ja. Nee,
vandaar dat het überhaupt kan.
Ja.
Toch wel erg leuk.
En in water kopen, gewoon vis in water.
Ja, nou ja, dat kan ook. Maar dat heeft niet veel
smaak, hè?
Nee,
dan?
Dat heeft natuurlijk veel minder smaak. Die olie voegt natuurlijk wat toe.
Ja.
En ze gebruiken zonnebloemolie, bijvoorbeeld bij deze anchovies zonnebloemolie, omdat zonnebloemolie niet bevriest.
Ja.
He? Want olijfolie bevriest al, het wordt dik bij 8 en 9 graden.
Ja.
En dat ziet er raar uit. Er is niks mis mee, maar het ziet er raar uit.
Nee, dat is niet zo mooi. Ondertussen is de demoslager Gert-Jan Kies gevraagd om even Janneke assistentie te verlenen bij het snijden van de tartaar. Want ze is met een best wel groot mes mee. Je bent leuk bezig, Janneke.
Ja.
We gaan proeven. We gaan vis proeven. We beginnen links bij de sardines, hè?
Ja, nou, ik heb het net geproefd. Het is echt wel heel erg lekker, hoor.
Ja? Kom op, Gert-Jan.
Bijzonder dat je
meedoen.
Het smaakt helemaal niet.
Nou, zou het wel stoer van je vinden als je gewoon ook vis eet.
Ik eet wel eens vis, maar dan moet
je
het een beetje op vlees.
Je bent echt geen mietje als je een beetje vis zit te eten, hoor. Ik wil wel graag een foto hiervan. Dat zetten we ook meteen op Twitter.
Maar dat tranige wat vaak in een goedkoop sardientje zit, hè? Dat wat veel mensen niet lekker vinden. Dat zit helemaal niet in dit...
Nee, dit is een heel subtiel sardientje. Ja.
Heel erg lekker.
En niet heel zout ook, hè?
Nee, deze is uit 2012, maar ik denk dat 2013 toch ook wel een heel goed jaar is.
Ja, ik dacht ook dat 2013 een beter jaar was.
Nou, jongens. Dit is dus een sardine van La Perle de Dieu. En wat daaraan opvalt is dat het een heel mooi blikje is.
Heel mooi blikje.
Echt een heel mooi blikje. Dat kan
het is
je
ook heel oud-Hollands lijkt het wel.
Ik haal het graadje eruit, hoor, Gert-Jan. Dat kan, hè?
Er zit een graadje in, hè?
Ja. Er zit een graadje in.
Klopt, ja. proefde ik.
Het is een heel mooi blikje, maar het is ook een mooie inhoud dus.
Ja, en je kan dus dat heel erg lang bewaren. Dat kan ook alleen maar met visjes in olie. Want als je een visje in azijn of water met azijn, dan gaat dat blik uiteindelijk aangetast worden. Dus dan moet je dat lang bewaren, moet je daar niet mee doen. Nee. Dat kan alleen met vis in olie.
Is het duur of niet?
Dit is duur. Dit blikje kost 7,50.
Hoeveel? 7,50?
Ja.
Oké.
Okay. Best duur voor een blikje.
Ja, vind ik wel, ja.
Zeker.
Ja.
Ja. Maar wat maakt nou dat dit een goede sardine in blik is?
Nou, het is eigenlijk alleen dus dat je dus die vis vers aan land brengt. Dat je er heel voorzichtig mee omgaat.
Ja.
Je ziet ook dit visje, dat een heel gaaf visje is met een mooie gave huid. Ja. Dat er een lekkere olijfolie in zit. En dat gewoon
alles van kwaliteit.
Ja, gewoon zorgvuldig gedaan.
Ja. We gaan naar de middelste. Je had het er al over. Dat is tonijn.
Ja, dat is dus die Bonito del Norte.
Ja, lijn gevangen in noordelijke zeeën ten noorden van Spanje, begrijp ik.
Ja, en als de Bonito del Norte op staat, is het dus zo'n klein tonijntje.
Ja.
Want anders zijn het van die grote, die ze in Spaans atún claro noemen. En dat moet je dus eigenlijk niet hebben.
Niet, oké.
Okay. Nou, je proeft hier ook dat het heel sappig is, hè? En niet droog. Terwijl hij toch twee keer gegaard is, in feite.
Gebeurt het in Nederland eigenlijk helemaal niet meer dat er vissen worden ingeblikt?
Volgens mij niet.
We hebben natuurlijk haring, hè? Daarmee heb je alles wel gezegd.
Nee, ja, ik ben dus tegenwoordig erg van de schelvislever. Vind ik namelijk ontzettend lekker.
Ja.
En volgens mij is dat namelijk eigenlijk gewoon een reststukje wat niet gebruikt wordt. Maar zoals kuitjes en zo worden ook helemaal niet ingeblikt, hè?
Nee. Hebben ze in Spanje allemaal wel, hè?
Ja.
Deze is heel subtiel, hè? Deze tonijn.
Ja. Lekker, toch?
Dat is een heerlijk. Wat vind jij er eigenlijk van, demo-slager?
Ja, nou, en dat eerste visje, dat geloof ik wel.
Ja, dat is positief, hè?
Tonijn heb ik wel eens vaker gegeten. Maar,
we zouden vitelle tonato moeten maken voor jou, hè?
Eigenlijk, ja, dat vind ik dan.
Dan vind je het lekker.
Met een mooie tonijnmayonaise. We kunnen misschien zo meteen nog.
Het wordt heel gezellig hier.
Maar ik denk, bij de volgende, de anchovies, denk die past weer perfect bij de steektaart.
Ja?
Ja? Ja.
Absoluut.
Nou, dus we zien echt combinaties nu.
Ja, die kun je heel goed combineren.
Ja, de sardine, als ik het goed begrijp, mooi. Die mag je van jou wel links laten liggen.
Ja, ik vind het als het is heel raar. Maar als ik te veel een vis maak, dan haak ik meestal af.
Ja.
Ja.
Het is ook een slager, deze man. Je moet ook niet ijzer met handen willen breken, natuurlijk.
Ik zeg altijd alleen vis als er geen vlees is.
Dat is ook een hele duidelijke.
Nou, ze maakt deze sardine die we net geproefd hebben helemaal niet zo heel erg vissig, vind ik.
Nee, vind ik ook niet.
Nee, helemaal niet.
Maar dat vind ik wel alvast. Maar ja, dat is omdat ik niet zo heel vaak eet.
Nee. We gaan naar de anchovis. Manfred?
Ja, nou, maar dan moeten we even kijken.
Ja, maar deze is ook niet zo zout, de anchovis.
Is het niet zo zout? Nee?
Nou, niet zo extreem als ik hem wel eens krijg.
Ik vind het heerlijk.
Ik vind veel anchovis, die zijn zo zout dat je eigenlijk helemaal geen vis meer proeft. Nee.
Terwijl als je een goede anchovis hebt, dit is, vind ik, de beste aardige kwaliteit inderdaad. Dat smaakt helemaal niet zo vissig. Nee, maar het smaakt eigenlijk een beetje naar ham.
Ik vind hem wel weer heel erg zout. Maar dat is,
maar het is natuurlijk ook zout.
Het is ook zout, maar je kan ze veel zouter krijgen. Maar jij zei net dat die anchovies, dat je die eigenlijk alleen maar uit de koeling koopt. Maar ik heb toch echt sterk de illusie dat ik hem in de meeste supermarkten gewoon in doosjes in het schap zie staan. Ja. Normaal niet uit de koeling.
Nee, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed dus.
Okay. Ik denk dan wel weer bij die anchovies, dan denk ik aan een langzaam gegaarde ribeye. 12 uur op 68 graden. En dan afbakken op de grill. En dan een mooie salsa verder erbij. Met een mooi beetje anchovies erdoorheen.
Ik zie gewoon echt een huwelijk tussen een visser en een demoslager. Op de een of andere manier. Ik zie nu dingen gebeuren.
Dat
associeer jij even lekker door. Dit is overigens ook anchovies die in de horeca heel veel wordt gebruikt. Hè?
Dit merk bedoel je?
Ja. Medusa.
Oké.
Okay. Semi-conserva.
Dat zeggen ze ook dat het een semi-conserva is. Ja. Ja.
Geproduceerd in Italië. Ja. 200 gram, 7,25. Is ook niet
gigantisch
niks.
Duur.
Maar nee, is ook niet heel duur. Online te kopen, maar het is vooral heel veel gebruikt in de horeca, begrijp ik.
Ja. Nou, ik vind het lekker.
35 euro de kilo.
Dus de olie is niet zo lekker, hè? Want het is gewoon zonnebloemolie. Ja. Die voegt dus niks toe.
Nee. He? Jij zou dat dan liever in olijfolie willen, of niet?
Ja, dat sardientje zat in een lekkere olie. Dat proef je ook. Dat er
heb je ook een vettig mondgevoel.
Dit is jammer. Maar goed, het is...
Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan dan waarvoor je het gebruikt. Want ik gebruik dus juist vaak anchovies om te smelten voordat ik vlees bak. Hè? Ja. Dus als, door mijn braadvocht heen.
Ja.
En dan heb je, hoeft die niet in de olijfolie te zitten. Nee. Dan kan je gewoon nemen in gewoon zonnebloemolie. Ja.
Dank je, Manfred. We gaan door naar steak tartare. Steak tartare zie je tegenwoordig op bijna iedere menukaart van een restaurant. Ook omdat je waarschijnlijk heel erg veel brasserie en
een
bistro-achtige concepten weer uit die schieten als paddenstoelen uit de grond. En dan zie je heel veel steak tartare. Terwijl heel veel mensen ook weer niet aan de steak tartare durven, omdat het rauw vlees betreft.
Ja, waar je ook voor moet oppassen.
Want wat is steak tartare even precies, Jona?
Een steak tartare is een fijn gehakt stuk vlees, wat in de volksmond uit de ossenhaas of een biefstuk wordt gemaakt. Maar waarvan Gert-Jan ons heel duidelijk heeft geleerd dat dat van bavet gemaakt moet worden. En
dat nou, is mijn voorkeur.
En dat is veel goedkoper, hè?
Ook dat nog een keer.
Ja, ja. En er wordt ook wel een staartstuk voor gebruikt. In ieder geval, hè, het is een stuk rundvlees. Laat ik het zo zeggen. Een stuk rundvlees wat zo fijn gemalen of gesneden wordt dat je als Nederlander heel fijn helemaal niet meer hoeft te kauwen.
Ja.
En, want het smelt bijna weg.
Dat vind ik dan weer de fout. Van, als het heel fijn gemalen wordt.
Van jou mag het iets grover.
Nee, het moet grof. Want ik vind altijd dat je structuur moet hebben. Je moet structuur proeven.
En dat structuur krijg je voornamelijk door het met messen te snijden.
Ja, of inderdaad door een grove plaat door de vleesmolen te halen. Dat kan natuurlijk ook.
Dat zijn opvattingen inderdaad.
Doe het nooit in de keukenmachine. Nee. Dat gebeurt.
Krijg je dan? Een soort filet americain? Ja,
wat
krijg
je dan? Een papi.
Ja, een soort, ja.
Ja, niet lekker dus.
Nee, het wordt één massa. Dat is, dat is echt.
Het is lekker als je geen tandjes hebt.
Maar hoe komt die steak eigenlijk in Nederland terecht? Want steak is rauw vlees. En ik denk dat een heleboel mensen daar meteen verschrikkelijk van schrikken.
Ja. Het is ook een heel on-Nederlands ding. Het komt echt in Nederland terecht via de Franse bistrokeuken. Kijk, de steak tartare die komt. Dus er zijn verschillende verhalen over. Toevallig stond er vorige week een heel stuk in de Donald Duck over de steak tartare.
Echt?
Ja.
Even dus stil.
Mijn naslagwerk deze week was de Donald Duck.
De culinair specialist van dit programma die trekt nu een Donald Duck uit de kast.
Gelukkig heb ik kinderen die nog steeds graag Donald Duck lezen. En die vertelden mij het gaat over de hamburger en de voorloper van de steak tartare. Verschillende verhalen zijn er over. Is dat, het komt bij wat ik de hele tijd de tartaren noem. Maar dat zijn de tataren.
Ja,
maar ik zat zo in die tartaar dat ik dat ook de tartaren noem.
Het volk van de tartaren.
Ja, en die, dat was een nomadenvolk uit Rusland. En die merkte op een gegeven moment dat als je dat vlees heel klein sneed, dat je het veel makkelijker kon kauwen en wegwerken dan gewoon een lap vlees, wat natuurlijk heel taai is.
Maar over het algemeen wordt vlees verhit voor consumptie.
Ja, maar dat, zij deden dat dan rauw. En dat ze het om te zorgen. Ze kwamen dus ook achter dat je het dan heel vers vlees. Ze hadden gewoon een beest geslacht. Hebben dat eerst gewoon in grote stukken. Tenminste, zo zie ik dat voor me. Vervolgens merkten ze als ze dat kleiner sneden, dat verse vlees, dat het veel makkelijker weg te werken was. Uiteindelijk zijn ze er natuurlijk ook achter gekomen dat als je het iets langer bewaart, dat je daar ziek van wordt. Ja. En dat je er dan dus, als je het dan verhit, word je minder snel ziek, want dan gaan die bacteriën dood. En wat gebeurde dan? Dan hadden wij een hamburger. Dus dat is waar de hamburger ook vandaan komt. Ik heb ook bij gehoord dat die tartaren, dat volk van de tartaren legde het vlees onder het zadel van het paard. Ja, dan gingen ze erop zitten.
Ja, tuurlijk.
En dan werd het lekker mals van.
Ja, dat is heerlijk. Met het zweet van het paard erin.
En wielrenners doen dat om hun billen te sparen.
Ja, precies. Maar dat was dus ook inderdaad de andere kant van het verhaal, dat ze het deden om de rug van het paard te sparen. Maar goed, het zijn allemaal mooie verhalen. Er is ook een verhaal gaande dat een Italiaanse kok zoveel mensen in zijn zaak had zitten dat hij dacht, paniek. Ik heb geen tijd om te koken voor al deze mensen. En toen is hij het rauw vlees maar fijn gaan snijden. Nou, dat was ook weer een verhaal. Maar goed, ik.
Maar hoe moet je dit doen? Want je eet dus rauw vlees, dat is één. En ten tweede doe je er vaak een rauw ei bij. Alhoewel je tegenwoordig in de horeca, in de restaurants, heel veel bereidingen ziet. Hè?
Ja.
Jij doet dat ook in je boek, Gert-Jan. Jij doet geen rauw ei, maar je koelt je ei.
Ja, een eitje, maar dat is niet van mezelf. Dat zijn de grote chefs die dat bedacht hebben. En dan ben je als klein jongetje, mag je dat nadoen. Een ei op -20, 48 uur -20.
Juist. Ja. Of op 63 of 67 precies. graden. Of, dat is dan de andere truc. Kant. Ja. Of frituren, zie je ook wel, hè?
Ja, gefrituurd eitje.
Precies, maar dat is natuurlijk. Kijk, oorspronkelijk werd het gemaakt met een saus tartaar ook erbij.
Ja.
En dat is een mayonaise waarin kappertjes en ei en peterselie en een uitje zaten. Weet je, maar nu is het nou al heel lang overigens hoor, in de mode juist dat je al die ingrediënten
los
eromheen legt en een eitje erbovenop en een holletje maakt.
Dat is een deel van het plezier.
Dat is een stuk van het plezier.
Onze jongste bediende heeft dat ook zo gedaan. Ja. Je hebt een deel voor ons er al wel doorheen gedaan. Je hebt het trouwens enorm fijn gesneden deze keer. Waarvoor een compliment.
Nou, en de tien vingers zijn er.
Met de aanwezigheid van zulke messen vind ik het echt een prestatie.
Oh, kijk, nog een compliment. Wow.
Ik ga het proeven.
We moeten wel iets aan onze messen gaan doen.
Ik nam het recept van Joop Braakhekken. En hij deed dit als een tafelbereiding in zijn restaurant. Dus dan gebeurt er iets aan tafel. Er komt iemand aan tafel en die snijdt daar. Of nou, die biefstuk was dan al door die gehaktmolen gehaald. Ja. Maar de bavette ook in de garage. Maar die losse ingrediëntjes deed liefst meneer Braakhekker zelf er doorheen. En dan heel fijntjes met een vorkje begon hij. Met twee vorken begon hij een anchovies uit elkaar te futselen. Ja. Net wat jij precies zei. Ja. Die anchovies zou goed in die tartaar passen. Die
je
zit er ook
in. Je kan
een
stukje van anchovies afsnijden en dan erop leggen. En dan moet je dat dus in je mond steken.
Ja. Mm-hmm. Vervolgens dat die eidooier, alle losse ingrediënten. Er zijn een aantal groene dingetjes. Peterselie, cornichons, zure augurkjes, een shallotje.
Scherpe mosterd, denk ik.
Scherpe mosterd, Franse mosterd. Zo wil meneer Braakhek het. En
Tabasco.
Meneer Braakhek, Tabasco en
Woestersaus.
Zoals we thuis altijd zeggen, Worcestershire saus.
Oh ja, dat vind ik zo mooi. Ik verbeter ook heel veel mensen er altijd in.
Ja. Die doe ik altijd bij de cornet beef.
De cornet beef met een beetje Worcestershire
saus. Geen kappertjes,
saus.
Zie ik.
Kappertjes zitten er ook.
Zitten er wel naast. Heel fijn gesneden.
Heel fijn
ik vind
gesneden.
De kappertjes lekkerste als ze gefrituurd zijn en dan erop. Oh, ja. Vind ik heerlijk. Ja. Voor dat krokant even.
Er is een discussie, zoals er is een discussie over mag het door een molen heen of moet het handgesneden zijn, is er ook een discussie of er mayonaise ja of nee doorheen mag?
Nee.
Braakhekken, ja?
Nee.
Wil heel graag mayonaise.
Maar die wil overal mayonaise bij.
En een van onze luisteraars twitterde vandaag een foto van de steektartaar die hij vorige week in Brussel heeft gegeten. En daar zat ook mayonaise bij.
Oh ja?
Ja, maar dat schijnt ook heel Belgisch te zijn.
Ze zoeken ruzie, die Belgen.
Nou, het heel Belgisch te zijn. En zij noemen het daar filet americain.
Ja. Maar dan zit er ook mayonaise bij.
Maar filet americain zoals bij ons, daar zit natuurlijk ook conserveringszout in.
Filet
americain,
dat is préparé en mayonaise.
Ja,
préparé, precies. Want want heel boeiend, ik hang aan je lippen. Even kijken hoe de mannen hier reageren op de steektartaar.
Ja, en er is een quizvraag aan verbonden.
Ah, grote
vinden
prijzen.
Jullie het geheime ingrediënt van meneer Braakhek dat hij alleen voor vrienden toevoegde?
Oh, ja, dat alleen voor vrienden.
Nou, dan weet je bij meneer Braakhek al wel in welke hoek je het
dat
moet
staat
zoeken.
Gewoon in zijn jubileumboek, dat alleen voor vrienden, dat geheime ingrediënt. Maar proef jij het, Manfred?
Nee.
Jij proeft het niet, Manfred.
Waarom?
Nee. Een klein scheutje geluk. Een klein beetje cognac.
Cognac.
Oh, ja. Erin,
om het
want
gewoon.
Hij zei, dat had Escoffier al in zijn bijbel staan.
Ja.
Hoe vinden jullie deze? Even een
Ik moet eerlijk zeggen, het is een mooie steektartaar. Hij mag voor mij misschien iets droger zijn, maar.
Ja,
hij is een beetje erg aangemaakt.
Hij is aangemaakt.
Dat is wel heel lekker.
Hij is heel aangemaakt, dat vind ik ook. Maar wel heel lekker.
Ik vind de smaken wel mooi in balans, moet ik zeggen.
Ja, en genoeg pittig, hè?
Ja.
Genoeg pittig.
Daar was meneer Braakhekken natuurlijk echt heel
gelijk. Ik heb het gevoel, afrondend, dames, dat ieder moment een Janneke Kuiper jongste bediende weg kan gekocht worden door de grote programma's van de nationale of internationale.
Het is dat we nu in een transfervrije periode zitten, maar.
Een nieuw programma van Topchef.
Nou, als dat zou kunnen, zou ik daar heel blij mee zijn. Nee, want ik wil Janneke erbij halen. We krijgen nog mail van iemand die in Curaçao is geboren en Aziatisch, Libanees en Afrikaans en Spaans van afkomst is.
Doe maar.
En hij ging vroeger altijd naar de slager om pens te gaan halen. Ja. In het begin van de jaren 70 maakte hij daar soep mee en van alles en nog wat.
Ja.
En hij moest de beste man uitleggen dat het niet voor de hond was, maar voor hemzelf. En toen kwam er opeens een prijskaartje aan. Ja. Dankjewel Raymond Labat junior voor je reactie. We gaan eruit. Na 8 uur, Naida Aurangzeb met Adel Salem over het filmfestival Cinema Arab. Zometeen na 8 uur. Ik bedank jullie voor je komst. We gaan lekker door eten. Ik hou van vlees, ik hou van vis. Ik hou van alles wat lekker is. NTR.
BNR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1. Met deze week...
Hebben honden portretrecht? En Jumbo maakt brood zoals brood bedoeld is. Ja, hoe dan? De do's en don'ts van de spraakassistent op je smartphone. En hoe regel je een betaalbaar dagje uit?
Radar, jouw consumentenprogramma. Morgen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
De bestemming is belangrijker dan de reis. Ja, bij een huis wel ja. Al dat zoeken, bezichtigen, nachtje overslapen, bieden, onderhandelen. Heb je eindelijk dat droomhuis, dan wil je snel de financiering regelen. Bij Florius kan dat binnen een dag, als je wilt. En ook dan regelen we het goed. Ga naar florius.nl of vraag je hypotheekadviseur. Florius, hypotheken die meebewegen.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Specsavers staat voor betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom vergoeden we de resterende eigen bijdrage voor uw hoortoestellen nu volledig. Dus kom snel naar Specsavers en ontvang tot en met 30 april 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl of bel voor een afspraak 0800 9003.
Alleen bij Sinvest. 7% dividend op uw geld en 1 maand extra rendement als u voor 1 mei instapt. Kijk op beleggeninduitsvastgoed.nl. Sinvest. Verkozen tot beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Bij Incentro willen we graag wat bekender worden. Vandaar dat we de Chinese overheid hebben gevraagd om nog meer eilanden op te spuiten in de Zuid-Chinese Zee. Maar nu in de vorm van het Incentro-logo. Ja, daar kan China dan €5.000 mee winnen. We hebben alleen nog geen antwoord. Maar dat zouden we bij Incentro wel heel tof vinden. Incentro, een IT-bedrijf.
Ben jij ondernemer of word jij ondernemer en heb je geld nodig voor je eigen bedrijf? Dan is het slim om naar credits.nl te gaan. Wij financieren startende en bestaande ondernemers tot €250.000. Kijk op credits.nl wat we samen kunnen bereiken. Credits met een Q.
NPO Radio 1.